Zullen wij een moment bidden? Dan gaan we de tekst lezen en dan duiken wij met elkaar weer in de preek. En ik hoop dat het u weer verder mag voeden. Ik hoop het. Het zal geen diepgaande preek zijn, maar misschien wel een hele praktische. De mens, Jezus, deel 5. Kom, dan gaan we naar onze Heer. Heer Jezus, als wij u vanochtend weer mochten zien in het boek Openbaring, waarin u wederkomt naar deze wereld, waar de hele hemel naar uitziet, waar ons verlangen naar uitziet, Heer, is dat u als rechtmatige koning naar deze wereld komt. En het boek Openbaring, Heer, schrijft daar fenomenaal over. Maar voordat u terugkomt, Heer, in heerlijkheid en glorie, is daar nog dat u ook Heer en Meester bent en koning en priester in uw gemeenten. Heer Jezus, u bent het hoofd van de gemeente, zoals Efeze dat ook zo duidelijk zegt. U bent de bron van de gemeente. U bent de bron waar alles uit is ontstaan, Heer Jezus. En soms hebben wij het idee, als wij u daarin zien, Heer, dat u zo ver van ons bent. Zo hoog verheven, zo glorieus, zo onnavolgbaar, Heer. En daarom heb ik ook vandaag weer diep het verlangen, Heer, om u zo dicht mogelijk bij ons te brengen. Heer, dat is ook waarom wij stilstaan bij de mens Jezus. Vaak weten we het. Vaak weten wij, Heer, die theologische facetten van uw menswording. Maar mogen wij het gaan begrijpen, het gaan koesteren en de noodzaak ervan zien, Heer. Want u kwam niet om naar het kruis te gaan en daar te sterven. U kwam ook om hier te leven. U kwam als een mens. U bent opgegroeid als een mens. U heeft geleefd als een mens, Heer. En vandaag zullen wij zien dat u verleid bent als een mens. Heer, u bent zo dicht nabij gekomen, Heer Jezus, dat u werkelijk ook een barmhartig en een genadevol en een begripvolle hoge priester bent, zoals het boek van Hebreeën dat zegt, Heer. Dat wij in tijden van nood ook tot u kunnen komen. Dat wij voor uw troon mogen komen en mogen pleiten voor genade in die moeilijke omstandigheden. Heer, we hebben vanochtend ook gehoord dat wij tot gehoorzaamheid worden opgeroepen. Maar Heer, wij kunnen daarin niet zonder u. En dat willen we nu ook belijden. En dan willen we ook zeggen, Heer, help ons. Heer, ook als uw woord geopend wordt, dat wij het juist uitleggen. Dat wij het ook verstaan, Heer. En dat wij ook begrijpen, Heer, wat het voor ons betekent. En dat wij ook u mogen gaan zien, Heer, zo nabij. Het is werkelijk Immanuel, God die mens werd. Heer Jezus, mogen wij ook vandaag meer en een groter en een beter en een helderder begrip krijgen van de noodzaak van uw menswording. Maar ook dat u zo nabij bent gekomen, Heer, dat wij u niet alleen maar ver afzien en hoog verheven, maar ook weten dat u ervaren heeft wat wij ervaren. Dat u beleeft wat wij beleven. En dat alles bent u volmaakt gebleven, Heer. O, wat bent u een voorbeeld voor ons. Wat bent u een goede herder. Wilt u ons zo bij de hand nemen en ons leiden. Voor uw naam, Heer Jezus, en voor uw naam alleen. Amen. Ik wil u vandaag meenemen naar Lucas hoofdstuk 4. En u heeft al gezien dat wij in de korte serie die wij hebben, de mens Jezus, doe ik een poging om de Heer Jezus eigenlijk dichterbij te brengen. Dat we niet alleen maar het hoge en glorieuze beeld van de Heer Jezus Christus hebben als koning der koningen, dat hij terug zal komen en hier zal regeren. Maar ook dat hij mens is. Dat hij mens geworden is en dat het noodzakelijk was en dat hij heel dicht nabij gekomen is. En vandaag wil ik u meenemen naar de verzoekingen van Jezus. En waarschijnlijk volgende week ook nog voor een klein gedeelte. Het paste niet in één preek. Dat werd iets te veel. Dus ik zal ook een gedeelte nog overhevelen naar volgende week. Ik wil met u lezen Lucas hoofdstuk 4 vers 1 tot 13. Waar we allemaal weten dat het over de verzoekingen van de Heer Jezus gaat. Jezus nu, en dit is na zijn doop. Jezus nu vol van de Heilige Geest keerde terug van de Jordaan en werd door de Geest geleid in de woestijn. Waar hij 40 dagen verzocht werd door de duivel. En hij had niets in die dagen. En toen ze voorbij waren, kreeg hij honger. En de duivel zeide tegen hem, wel, indien gij Gods zoon zijt, zeg tot deze steen dat hij brood worden. Jezus antwoordde hem, er staat geschreven, niet alleen van brood zal de mens leven. En hij, dat is Satan, voerde hem op een hoogte en toonde hem al de koninkrijken de wereld in een ogenblik van de tijd. En de duivel zeide tot hem, ho, u zal ik al deze macht geven en de heerlijkheid. Want ze is mij overgegeven en ik geef haar aan wie ik wil. Indien gij mij dan aanbidt, zal ze geheel van u zijn. En Jezus antwoordde en zeide tot hem, er staat geschreven, gij zult de Heer uw God aanbidden en hem alleen dienen. En hij leidde hem naar Jeruzalem, stelde hem op de rand van het dak van de tempel en hij zeide tot hem, indien gij Gods zoon zijt, werp u van hier naar beneden. Want er staat immers geschreven, aan zijn engelen zal hij opdracht geven, aan gaande u om u te behoeden. En op een andere plaats, op de handen zullen zij u dragen, opdat gij uw voet niet aan een steen stoot. En Jezus antwoordde en zeide tot hem, er is gezegd, gij zult de Heere uw God niet verzoeken. En toen de duivel alle verzoekingen ten einde had gebracht, week hij van hen tot een bestemde tijd. De mens is eigenlijk een heel complex wezen, is het niet? Wij zijn zeer complex. Zoals we hier zitten, wij kennen onszelf niet eens. We bestaan allemaal uit twee delen, als ik het zo mag zeggen. Een lichamelijk gedeelte, een fysiek gedeelte en een immaterieel gedeelte, een geestelijke kant zouden we het kunnen noemen. En wat hebben we veel geleerd, is het niet over in de afgelopen eeuw, over de fysieke kant van ons? We hebben de bewegingsfilosofie, ja, hoe wij bewegen. Hoe onze motoriek is, horen we dat niet bij kinderen, over kinderen die hun motoriek niet helemaal goed functioneert. We hebben ook neurologie. Hoe onze zenuwen werken, hoe onze zenuwenbanen lopen, hoe neuronen in ons lichaam werken. We hebben ook endocrinologie. Dat is uw hormoonhuishouding. De stofwisseling, de klieren, hoe die werken. We hebben een stofwisselingsfysiologie. Stofwisseling. We hebben er enorme inzicht in gekregen hoe onze nieren werken, hoe onze spijsvertering werkt, hoe ons hart de bloed rondpompt. Oh, wat hebben we veel geleerd. We weten hoe onze cellen enigszins, tenminste wat we kunnen zien van onze cellen. We hebben daar inzicht in gekregen. En wat zijn we blij met alle dingen die we kunnen zien en horen door hulpmiddelen. 100 jaar geleden zag u er waziger uit dan vandaag. We hebben enorme vooruitgang gemaakt in de laatste 100 jaar over het begrip hoe wij fysiek in elkaar steken. Maar weet u, we hebben ook heel veel van kunnen leren. En misschien klinkt dat vreemd. Er is één ding van de evolutietheorie die wij onderschrijven. We zijn heel kritisch naar de evolutietheorie. Maar er is één ding waar Darwin gelijk in had. Is dat wij gedreven worden door verlangens. Onze begeerten. Klinkt al negatief, maar het hoeft niet negatief te zijn. Waar wij naar wensen, de kracht van onze verlangens en de wensen in onze geestelijke kant die wij hebben. Daarin had Darwin gelijk. We worden naar dingen getrokken, we worden naar mensen getrokken en kunnen het niet eens uitleggen.
Ik kon niet uitleggen waarom ik naar Annemarie getrokken werd en niet naar anderen.
Ah, vlindertjes in mijn buik. Er zitten geen vlinders in mijn buik. Toch? Dat hoop ik.
We begrijpen niet eens hoe wij daarin functioneren.
Maar het is er wel.
We weten niet eens hoe verlangens opgewekt worden, hoe ze aangestuurd worden. En we begrijpen niet eens hoe ze ons kunnen overheersen.
Maar het gebeurt.
En dat is eigenlijk wat we vandaag ook zullen zien. Dat is waar we vandaag langer bij stil willen staan. De begeerten, hetgeen wij van binnen naar hunkeren. Waar we rijkhalsend naar uitzien. En laten we wel wezen, verlangens zijn krachtig. Zijn onwaarschijnlijk krachtig in ons. Ze zitten in ons immateriële gedeelte. We kunnen ze fysiek niet zien. Maar ze zijn er.
Ze hebben onvoorstelbaar veel invloed op ons leven. Zal ik eens een aantal verlangens noemen?
God heeft ons, laat ik dat eerst zeggen, God heeft ons gemaakt met verlangens. Dat is de drijf waaruit wij leven. Iemand die geen verlangens heeft, leeft niet.
Wij hebben het allemaal. Verlangens om werk te hebben. En ik maak ze algemeen vandaag. Anders dan zou ik het nog specifieker naar een heel eenvoudig onderwerp moeten houden. Ik moet het wat algemener houden. Om werk te hebben.
We hebben allemaal het verlangen om stabiel te leven. Om waardevol te zijn. En ja, u hoorde het al, dat de een misschien meer voor u telt dan de andere. We hebben allemaal een verlangen om iets toe te voegen aan deze wereld. Is het niet als wij deze wereld verlaten dat we achterom kunnen kijken en zeggen, ik hoop dat ik iets toegevoegd heb. Iets nagelaten. We hebben allemaal het verlangen om gezond te blijven, om anderen te helpen, om aandacht te krijgen, om aandacht te geven. We hebben het verlangen om bekend te zijn. Beroemd te zijn. Of juist in het decor te verdwijnen. Een verlangen om niet gezien te worden. Niet iedereen heeft het verlangen om hier te staan. Maar die zijn er wel.
En als je trouwt, heb je dan niet het verlangen om ook kinderen te krijgen? Gezonde kinderen? Hebben wij ook niet het verlangen om op de Heer te gaan lijken? Plaatsen we het naar de geestelijke kant?
Een verlangen om inderdaad te zeggen van, Heer, ik wil meer van uw woord begrijpen. Ik wil uw woord beter doorgronden. Ik wil het beter toepassen. Ik wil gewoon meer van u. Vervuld zijn met Gods geest.
Weet u dat? Verlangens zijn de instrumenten die God in ons gelegd heeft. En die verlangens zijn ook tevens de instrumenten waaraan getrokken wordt. Ga nu maar eens mee naar Jacobus hoofdstuk 1.
Verlangens en begeerten. En als we over begeerten spreken in onze termen, dan is dat vaak al negatief.
Ja.
Hoeft niet.
Ja.
Maar dat is waaraan getrokken wordt in ons. En oh, wat zijn ze krachtig. Jacobus hoofdstuk 1 vers 12. En als het goed is, hier zie je drie stappen in. 1. Je zou het kunnen omschrijven als rechtmatige verlangens die rechtmatig blijven en corrupte verlangens. In vers 12. Zalig is de man die in verzoeking volhardt, die de toets doorstaat. En ik maak er eerder een toets van. Ja? Ik lees even verder. Want wanneer hij de proef heeft doorstaan, zal hij de kroon des levens ontvangen die hij beloofd heeft aan wie hem liefhebben. Weet je wat nog? Als ik sprak over de verleiding, dat het vanuit Gods kant altijd positief was. Dit is vanuit Gods kant gezien. Dit is degene die zalig wandelt. Die getest wordt. Die Gods goedkeuring krijgt en een beloning daarna ontvangt. Het leven. Dit is een rechtmatige verlangen die rechtmatig en rechtvaardig blijft. Maar kijk eens naar vers 14 en 15. Iedereen wordt in verzoeking gebracht als hij door zijn eigen begeerte wordt meegesleurd en verlokt.
De HSV lees ik even in dit vers. Volgende ga ik weer over naar de NBG.
Daarna, als die begeerte bevrucht is, baart zij zonde en als de zonde volgroeid is, brengt zij de dood. Eigenlijk is dit hetzelfde.
Er is een begeerte waaruit je leeft. Er is een verlangen die in ons is. Alleen deze verlangen, die worden aan getrokken en er wordt aan gesleurd en er wordt aan geshort. En het wordt een zondig verlangen. En wat is dan de volgende stap? Het bevrucht de zonde. Er komt een zondige handeling achteraan. En uiteindelijk de zondige handeling leidt tot de dood. Dit is voor onszelf ook heel belangrijk, denk ik, om te begrijpen. Dat de Heer Jezus ook verlangens had waaruit hij leefde. Wij hebben het. En voor ons is dat eigenlijk omdat wij een zondige natuur nog in ons hebben, is dit het punt waar wij dus vaak overstag gaan. Daarom staat dit vers ook op ons gericht, vers 15. Als de begeerte bevrucht is, baart ze zonde, en als de zonde vergroeid is, brengt ze de dood. Wij erkennen het vaak als het te laat is. En dan zien we hier ook dat het ons kan beheersen. Maar weet u dat verlangens in essentie niet het probleem zijn? Verlangens zijn niet zondig, per definitie. Waar wij naar verlangen om gezond te zijn, is niet per definitie zondig. Om werk te hebben is niet zondig. Een verlangen hebben om iets na te laten in deze wereld is niet zondig. Verlangens is niet het probleem. Het probleem is dat we twee soorten verlangens hebben, als ik ze zo eenvoudig kan neerleggen. We hebben goede verlangens en we hebben verlangens die corrupt worden. Maar verlangens zijn niet het probleem. Wat ik u deze ochtend wil laten zien, en dat is eigenlijk ook waar ik u meeneem naar de verleidingen van de Heer Jezus, om te laten zien dat hij ook werkelijk verleid werd. En misschien niet zoals u en mij. Ik heb u dat de vorige keer ook gezegd. Elke verleiding is voor iedereen uniek. Die zijn persoonsgebonden, die zijn geslachtsgebonden, die zijn tijdgebonden, die zijn geloofsgebonden. Ja? Wat iemand gelooft, bepaalt ook voor een deel, en dat bedoel ik met geloof, waar hij dus inderdaad staat. Hè? Niet van weten, maar waar hij zijn overtuiging op heeft geplaatst, dat bepaalt of hij daar moeite mee heeft of niet. En bij de een is de financiën zwak. Bij de ander is het een verleiding als hij mooie kleren ziet. Of kerststalletjes. Stel je, Cindy? Maar ik wil vandaag u meenemen naar de Heer Jezus om eigenlijk groepen verleidingen aan te leggen. Niet specifiek van, ja maar ik word hierin verleid, ik word daar, groepen. Om te laten zien dat Jezus in dezelfde groepen verleid werd als ons. Zodat wij ook kunnen zien hoe nabij hij was. Oh ja, als wij in deze wereld wandelen, u en ik worden verleid zo onnoemelijk vaak, dat wij wel eens moe in de strijd zijn, is het niet? Ik wel. Al sta ik hier regelmatig voor en lijk ik misschien een held in het geloof, al word ik opgeroepen vanuit Gods woord om een voorbeeld te zijn in woord en wandel, ben ik van binnen regelmatig verslagen. En buig ik mijn hoofd diep en dan zeg ik, wie ben ik om hier te staan? Wie ben ik om te na te volgen? Wie ben ik om leiding te geven aan een vrouw waarvan ik uiteindelijk ook nog verantwoording moet afleggen en inderdaad bij de Heer moet brengen en zeggen, Heer, was dit de vrouw die u mij gegeven hebt? Heb ik er alles voor ingezet dat zij smetteloos is voor uw aangezicht? Heb ik haar lief gehad zoals Christus de gemeente heeft lief gehad? Voor elke ziel die in onze gemeente is, moet ik verantwoording afleggen. En gelukkig ik niet alleen, maar mijn mede-oudste. Maar dat wij moe worden in de strijd. En dat wij eigenlijk wel eens de gedachte hebben van, wat ik meemaak is uniek. Jezus lijkt zo ver weg. En dan zal ik eerlijk zijn, op die momenten is het goed om te weten dat hij juist heel nabij is. Want dat hadden we toch gelezen in, en ik lees het gewoon even voor, Hebreeën hoofdstuk 4 vers 15. Want wij hebben geen hoge priester die niet kan meevoelen met onze zwakheden, maar één die in alle opzichten op gelijke wijze als wij is verzocht geweest. Wij voelen dagelijks die krachten aan onze verlangens komen. De Heer Jezus kende dat. De Heer Jezus was een mens, hij had verlangens, hij werd verleid in zijn verlangens. Hij werd verleid om zijn verlangens oppermachtig in hem te laten heersen. Maar ik wil zeggen, Jezus was geen supermens. Dat hij totaal anders was als ons. Alle superhelden die wij zien om ons heen, dat zijn mensen die zijn compleet anders. Die zijn onoverwinnelijk en die staan ver van ons. De Heer Jezus kwam zo nabij. Hij was niet ongevoelig en immuun voor verleidingen. Hij was geen bovennatuurlijk mens die bij wijze van spreken bedekt was met een laag teflon. Ja, wat u in pannen heeft, waar niks op blijft hangen, dat alle verleidingen van hem afgleden. Onze Heer Jezus is niet alleen aan het kruis voor u gestorven. Hij is op gelijke wijze verzocht geweest als u. Nou, ik zal u eerlijk zeggen, dat is voor mij een herder die naast mij zit als ik verleid word. Die in mijn verzoekingen, als ik ervaar dat ik voel, dat ik weet wat ik moet doen, maar ik aan alle kanten getrokken word, de andere kant op. Ik denk, Heer, help mij. Want u bent verzocht geweest. Zal ik u eerlijk zeggen wat ik hier ook mee wil aantonen? God had niet dichterbij kunnen komen dan in Jezus Christus. Jezus Christus is zo dichtbij gekomen dat hij gelijk is aan u en mij. Maar zonder zonde, zonderloos. En hij had inderdaad geen mogelijkheid om te zondigen. Maar hij was tot het maximum verleid. Zullen wij eens een aantal categorieën gaan bekijken waarin Jezus verleid werd. En ik heb daar categorieën van gemaakt. Je kan de verleidingen van de Heer Jezus op heel veel facetten bekijken. Alleen al als ik kijk hoe hij ze weer legde. Dat is niet mijn doel voor vandaag. Ik wil mij richten op een groep, op een categorie. En ik heb dat genoemd en ik ga er een beetje systematisch. Of ik ga er doorheen, niet helemaal op volgorde van tekst. Maar ik behandel een groep. Jezus zijn verzoeking in relatie tot deze wereld. En ik zal u ook uitleggen wat ik daarmee bedoel. Elk mens is door God hier geplaatst en is afhankelijk van deze wereld. Wij zijn niet geplaatst op Mars of op Pluto. Wij zijn geplaatst op deze aarde. En we hebben daar ook een vaste relatie toe. Wij zijn afhankelijk van de zon, van de lucht, van de zuurstof, van water, van voedsel. Elke astronaut die buiten de ruimtesonde stapt, wat doen ze? Ze maken een pak. En wat doen ze in dat pak? Ze creëren aarde. Ze creëren de plaats en afhankelijkheid van deze aarde. En dat kan ze maar voor een beperkte tijd. De afhankelijkheid van deze aarde schept ook nood. Dat betekent dat wij afhankelijk zijn van de dingen die God ons hierin geeft. Dat verlangen ligt ook in ons. Wat ik daarmee wil zeggen is heel eenvoudig. Als wij niet eten, raken wij verzwakt. Wij hebben een legitieme verlangen in ons om te eten. Dat is natuurlijk. God heeft dat in ons geplaatst. We hebben verlangen in eten. Tenminste, de meeste van ons, toch? Ja. Dat heeft God. Het is een nood, maar het is ook een verlangen. We kunnen het daarna uitzien. Het is een noodzakelijk iets. Als we niet eten, dan worden we slap, zwak, we verhongeren en uiteindelijk sterven we. Misschien dat ik hier even wat meer bij stilsta. En ik noemde het net al. U begrijpt dat als wij hier geschapen zijn, en ik hoop dat u mee bent, dat u ziet van, ja, wij zijn afhankelijk van deze wereld. En daar liggen ook de verzoekingen. En de afhankelijkheid van deze wereld. En daarmee hebben we, en ik probeer het voor u begrijpbaar te maken. Dat is het enige wat ik hier poog te doen. We hebben legitieme verlangens die juist en goed zijn. Ik noemde er al een. Honger. Of zin in eten. Trek in eten. Het verlangen naar eten kan rechtmatig zijn. Is legitiem. Dat is hoe God ons gemaakt heeft. God heeft verlangens en behoeften in ons gelegd. Die zijn noodzakelijk en die zijn neutraal. In die zin dat er niks verkeerds aan is. Een legitiem verlangen. Maar een legitiem verlangen kunnen wij op verkeerde wijze inlossen. En wat ik daarmee bedoel is dat wij in onze zondige natuur de mogelijkheid hebben om te zeggen van ik heb honger. Dat is juist, dat is legitiem. Maar ik ga een boterham, ik ga brood stelen. Dan heb ik een legitieme behoefte die ik op een verkeerde manier inlos. Ja. We hebben ook corrupte verlangens. Dat is de andere. We hebben legitieme verlangens en we hebben corrupte verlangens. En ik weet, er is een stukje overlap, maar ik probeer het gewoon eenvoudig te houden voor u. Corrupte verlangens zijn zondige, zelfvernietigende verlangens. Nou, wat kunnen we daarbij zien? Hebzucht. Wat is hebzucht? Dus buitenproportionele dingen verzamelen. Dat maakt me niet uit wat. Meer verzamelen dan we nodig hebben. Nog één, vraatzucht. Oh, eten is goed, maar vraatzucht betekent gewoon dat je inderdaad meer eet dan je werkelijk nodig hebt. Nou, om te zwijgen over de seksuele lusten die hier achterweg komen, is het niet? Altijd meer. Hogere climaxen. Affectie. Wat kan het omslaan? Het kan naar lust gaan. Corrupte verlangens. Wel, we kunnen dit natuurlijk ook vanuit de Bijbel zeggen van dat is allemaal zonde. Dat is ook zo. Dat is ook zo. Maar het is voor onszelf goed om deze twee af en toe eens helder voor ons te stellen. Dan zal ik u eerlijk zeggen, ik noem het ook legitieme verlangens. Ik weet niet eens exact wat er allemaal in hoort. Ik heb geen idee waar de grens begint en eindigt van een legitiem behoefte. En wanneer het de lijn passeert naar het corrupte. Ik kan dat niet aanduiden. Jacobus die noemde dat zo, als de begeerte bevrucht is, baart zij zonde. Wel, heel eerlijk te zijn, ik zie die bevruchting niet. Ik zie vaak, en u ook, alleen maar het einde van het product en dat is zonde. En dat is als de Heilige Geest ons overtuigt van, oeps, waar zitten we nu? Wel, 20 kilometer op de zondige weg al. Hoe ver? 20 kilometer, wow. We hebben geen idee wat er allemaal bij legitiem hoort en wanneer we over die lijn heen gaan. Maar er is nog iets, en dat is ook een opmerking die ik hierbij wil plaatsen bij legitiem en corrupt. Wij hebben over het algemeen ook een verwrongen beeld wat legitiem is. En wat werkelijk corrupt is. En waarom? En ik noemde dat al over bijvoorbeeld het eten. Als je op het ene moment wraatzuchtig bent, dat is een corrupt verlangen. Maar aan de andere kant kunnen we zeggen, eten, per definitie, een verlangen naar eten is niet altijd corrupt. Kan ook legitiem zijn. Het ene moment is het goed en het andere moment is het slecht. Dat kan in een fractie van een seconde overslaan. Dat kan razendsnel overslaan. Iets wat het ene moment legitiem is, kan even later corrupt zijn. En dan sterker nog, wat voor de ene persoon legitiem is, is voor de andere persoon op exact dezelfde moment corrupt. We zouden het ook kunnen zeggen dat alles wat legitiem is, kan corrupt worden in onze verlangens. Maar die corrupte verlangens, mensen, wil ik nog één opmerking over maken. De corrupte verlangens in ons, als wij overstag gaan en willen zondigen op een corrupte wijze om de verlangens in te lossen of de corrupte verlangens te voeden, dan moet u één ding goed begrijpen. Zondige en corrupte verlangens zijn nooit tevreden. die zijn nooit afdoende verzadigd. Er is altijd honger naar één meer. Nog een keer. Een kortstondig kan er een bepaald moment van rust zijn in onze verlangens, maar kortstondig. En dan keren ze in alle hevigheid weer terug in lichaam en geest. Of om eigenlijk ons lichaam en ons geest weer totaal onderuit te trekken. Het kan ons totaal overheersen, het kan ons totaal beheersen. En wij kunnen niet eens de grens aanwijzen. In materieel opzicht hebben wij enorm veel inzichten gekregen over hoeveel botten wij hebben, hoe wij functioneren, hoe de cellen functioneren. Maar als het gaat over verlangens en hoe die in ons werken, mensen, dan denk ik dat de Bijbel ons meer te vertellen heeft dan wie dan ook. Met name in relatie naar de verzoekingen. Laten we de eerste 4 versen nog eens lezen. Want nu leid ik u naar de Heer Jezus toe. Jezus werd verleid en verzocht in relatie tot de wereld. We kunnen ze lezen. We weten wat er staat. Jezus was vervuld door de Heilige Geest, ging de woestijn in, werd geleid door de Heilige Geest de woestijn in. 40 dagen en 40 nachten at hij niet. Dat was het moment dat Satan hem verleidde. Dan staat er ook nog zo mooi, vers 2. Hij at niets. Vers 2b, in die dagen en toen die dagen voorbij waren, kreeg hij honger. Dat was het moment waar de duivel nog eens een keer om de bocht komt. En hij zegt, nou laten we dan vers 3 en 4 even maar lezen. De duivel zei tot hem, indien gij Gods zoon zijt, zeg dan tot deze steen dat hij brood worden. Dat is een legitiem verlangen. Dat is waarom je ook mens bent, Heer Jezus. Je bent afhankelijk van deze wereld. Heb je geen verlangen om te eten? Dan zal ik u de omstandigheden creëren. Want er zijn heel veel overeenkomsten tussen de eerste Adam en de tweede Adam. Hè? De eerste Adam, de Adam in Genesis, daar viel de wereld. De tweede Adam bracht rechtvaardigheid. En wat ik hier ook mee wil laten zien, weten we dat nog? Dat ik ooit eens een keer gepreekt heb met kerst over de gehoorzaamheid van onze Heer Jezus. Dat die belangrijk was voor ons. Niet alleen het kruis. Maar zijn gehoorzaamheid is belangrijk. Moet je eens indenken in Adam. In de Hof van Eden. In de meest gunstige omstandigheden die er ooit waren. Tot nu toe. Werd Adam verleid. En waar was Jezus? In de woestijn. Droog. Dor. Koud in de nacht. Bloedheet overdag. Adam werd verzocht in een plaats waar geen zonde was. Het paradijs was geen zonde. Het was zondeloos. Jezus wordt verzocht in een wereld vol met zonde. Adam bezwijkt bij de eerste de beste verzoeking. Is het niet? Jezus heeft er al 30 jaar op zitten, zondeloos. Maar heel verschil, hè? En nu wordt hij 40 dagen achtereen, krijgt hij de volle laag. Wat was de verleiding bij Adam en Eva? Kijk eens naar die vrucht. Maar de verleiding was bij hun wel met een volle buik. Hè? Adam en Eva hadden niets tekort. Jezus wordt hier verleid met een lege maag. Na 40 dagen kreeg hij honger. Dat is onze Heer Jezus, die op het punt van zijn bezwijking staat. Het meest zwakke moment, zou je kunnen zeggen. En dan zien we de Heer Jezus zijn volharding. 40 dagen zonder voedsel. 40 dagen. Jezus zijn volharding. Dit was, je zou het ook kunnen zien als een test van Gods kant. De Bijbel laat niet zien, geeft geen inzicht direct over waarom de Heilige Geest hem naar de woestijn leidde. Waarom die verzocht werd, waarom die niet at. Maar één ding weten we zeker, dat Jezus de wil van de Vader deed. Dit was de wil van de Vader. Dit was het plan van God voor hem. En hij gehoorzaamde volledig. En hij was volledig gericht op de Vader. Maar dit was een test, maar Satan zit niet stil, is het niet zo? En als je het goed bekijkt, dan, ja, ik begrijp het, natuurlijk wil Satan altijd een wicht, dat is mijn volgende punt, altijd een wicht tussen de vader en de zoon brengen. Maar nu brengt hij als het ware als eerste de verleidingen van de Heer Jezus in relatie tot deze wereld naar voren. Totaal verzwakt, voedingsstoffen op een laag niveau, 40 dagen zonder eten. Kunt u zich dat inbeelden? Waarom valt u? Omdat uw verlangens zo sterk worden naar eten, dat u er alles voor over heeft. Dat u er zelfs voor wil zondigen, om het te bereiken. Uit uw verlangens. Maar wat zien we hier bij onze Heer Jezus? Die krijgt als het eerste Satans verzoeking, en hij heeft volhard, hè, de Heer Jezus. 40 dagen en nachten at hij niets. Wat een volharding. Maar dan komt Satans verzoeking in vers 3. Indien gij Gods zoon zijt, zeg dan tot deze steen dat hij brood wordt. Met een lege maag, 40 dagen, 40 nachten niet gegeten. Ja, doe maar. Je bent toch afhankelijk van deze wereld? Je bent toch mens? Zeg maar dat het brood wordt. En trouwens, als daar staat indien, dat is niet een vraag van Satan. Hè? Dat is niet een twijfel van Satan. Eigenlijk is het van, wel, omdat je Gods zoon bent, doe het maar. Het is veel meer een omdat. Het is niet een vraag van, nou, misschien ben je Gods zoon. Indien je Gods zoon bent, dan zijn er van, nou, ik twijfel nog. Satan twijfelt hier niet. Satan spoort Jezus maar om één ding aan. Gebruik je eigen krachten maar. Gebruik je potentieel maar om inderdaad in je legitieme behoeften te voorzien. Eten behoort tot de eerste levensbehoefte hier op aarde. Maar wij zouden al, alleen al bij de gedachte aan voedsel, zouden wij al bezwijken. Ik was hierover aan het nadenken dat ik denk van, hoe zouden die mensen in de concentratiekampen, waar zo weinig eten was, hoe zouden die hierop gereageerd hebben? Wij zouden volgens mij zelfs naast Jezus gestaan hebben, als wij hem gezien hadden en beleefd hadden en met hem meegegaan waren, 40 dagen, 40 nachten, hadden wij gezegd, oh, maar hier, het is toch goed om te eten, toe eet maar, er is genoeg. Wij hadden over de schouder van Satan meestal fluisteren, schreeuwen misschien wel. Wij kunnen nog niet eens 8 uur zonder eten. Als we een dag zonder eten moeten, dan begin ik al te mopperen, nu ook. En dan bedoel ik niet mopperen, maar dan gaat mijn lichaam van slag. Dan is zoiets van, mijn bloedsuiker daalt, ik voel mij prikkelig worden, ik begin hoofdpijn te krijgen. En dat wil ik niet. Ik heb een ander verlangen. Wij bezwijken onder de eerste druk van onze verlangens. Maar niet onze Heer. Wat zegt hij in vers 4, Jezus volmaakte, er staat geschreven, niet alleen van brood zal de mens leven. Wat een volmaakt antwoord. Moet iemand nog over brood beginnen als je hongerig bent, is het niet? Nou, ik heb de vorige keer ook de inleiding gegeven dat Jezus zondeloos was, dat hij de mogelijkheid had om te zondigen, maar dat zijn verleidingen reëel werden. En iemand die zegt dat dit geen reële verleiding is, die begrijpt niet wat hier gaande is. Daarom staat dit er ook. Waarom is dit gegeven aan ons? Natuurlijk op veel facetten om te laten zien hoe glorieus Jezus Christus met verleidingen om kon gaan, maar ook hoe nabij hij is. Dat hij dingen heeft meegemaakt die wij meemaken. Onze verlangen, onze afhankelijkheid van deze wereld. Wat zien we hier? De Heer Jezus die inderdaad zegt, zonder corrupte verlangens, zonder zondige verlangens, maakt hij een rechtvaardige keus, is het niet? Moest de Heer niet de keus maken? Ja, hij moest de keus maken. En dat is wat wij ook denken van, wel, je hebt een keus tussen zondigen en niet zondigen. Dat is onze gedachte, hè? We hebben hier we moeten zondigen en niet zondigen. Jezus moest een rechtvaardige keus maken. Hij moest nog steeds zeggen, nee, ik eet op de tijdstip dat mijn vader dat toestaat. Hij moest een rechtvaardige beslissing nemen. Hij moest een volmaakte motivatie behouden. Jezus moest hier een werkelijke keus maken. En hij citeert hier niet zomaar koud en kil het woord van God door de streven. Er staat niet, de mens zal niet van brood alleen leven. Het is ook een bewuste keuze in Jezus om geen brood daarvan te maken. Om alle teugels van zijn verlangens in te houden, van de legitieme noden zelfs. Om die niet op zondige wijze toe te eigenen. Hij stelt eten uit. Het was nog niet de tijd om te eten. Hij mocht eten op de tijd, op de plaats en het moment dat de Vader bepaald had. Op de wijze dat de Vader bepaald had. Ziet u hoe dicht Jezus daarbij is gekomen als je deze hele categorie ziet over onze afhankelijkheid van deze wereld? En Jezus' afhankelijkheid van deze wereld? Niet op één specifieke verzoeking, maar als categorie. Afhankelijk van deze wereld. En wij zijn afhankelijk van deze wereld. En hoeveel verleidingen daar niet mee komen. De Heer Jezus is nabij. Is heel nabij gekomen. Wij worden verzocht in eten, drinken, materiële dingen, erkenning, bevestiging. Wij willen onze legitieme noden maar wat graag inlossen. En het is misschien wel eens zo dat wij zelfs zo rijkelijk over onze legitieme noden spreken en denken dat wij ze verder inlossen dan noodzakelijk. Zal ik een paar voorbeelden aanhalen? Het is maar een voorbeeld om uw gedachten verder hierin te laten gaan. De filosofie van onze wereld is om onszelf te ontplooien. Is het niet? Nou, wat nemen wij veel tijd om onszelf te ontplooien, is het niet? Hoeveel tijd, geld en energie besteden we niet aan onszelf? En we voelen ons er niet eens schuldig over, want zeggen wij, wij besteden er niet zoveel tijd aan als een ander. Onze overvloedcultuur, dat hebben we toch? We hoeven niet meer te bidden voor ons eten, want het staat al in de kast. Geef ons heel ons dagelijks brood, hoeven we maar één keer in de week te bidden. Donderdagochtend, als Annemarie boodschappen gaat doen. We hebben een overvloedcultuur. En ik ben daar net zo zwak in, mensen als jullie. Het is niet dat ik hier belerend sta, maar om inzicht te geven wat er allemaal... We hebben zo'n overvloedcultuur dat wij gevoelloos worden. Voor een groot gedeelte over onze verlangens. Of die werkelijk legitiem zijn of corrupt. Of we die juist invullen of niet. Het is zelfs zo dat onze financiële overvloed ons genoeg ruimte geeft. Dat wij zelfs niet in de schulden raken als wij meer doen dan we nodig hebben. Onze verlangens verder invullen dan nodig. En ik hou het in groepen, hè, want ik kijk niemand naar persoonlijk. Ik maak het tot een algemeen iets. En als we gaan naar de educatie, de opleidingen en ons werk, het is zo prestatiegericht dat wij voort worden gedreven zonder dat we er erg in hebben. En dan we ons afvragen van, en wat zijn mijn verlangens hier nog in? Zijn die nog juist? De farmaceutische industrie. De farmaceutische industrie wil ons laten geloven dat je hebt dat middeltje nodig. Je hebt dit nodig, je hebt dat stofje nodig. Want zonder dat stofje kun je niet leven. En we slikken tonnen per dag. En we slikken dat zoete koek. Als u zegt, ik ben er niet van afhankelijk, dan stel ik u één vraag. Laat het maar eens liggen, lang genoeg, totdat uw lichaam gaat zeggen. En dan vraag ik u af, is dat legitiem of is dat niet legitiem? En ik kan daar geen antwoord op geven. Maar de vraag moeten wij ons wel eens stellen. Ik hoop dat u inzicht krijgt in de verlangens die in u heersen in relatie tot de wereld waarin u leeft. Want de wereld trekt. En het, helaas hebben wij corrupte verlangens en hebben wij een zondige natuur. En kunnen al onze verlangens onderuit gaan. Dat is waaraan geplooid wordt en aan getrokken wordt. De begeerte die bevrucht wordt. Ik wil u ook niet helemaal in het ongewisse laten. Ik hoop dat de Heer mij ook leidt naar het laatste stuk van Jezus' leven. Want er is ook hoop. De Heer Jezus heeft getriomfeerd. Is het niet? Dan is er voor ons ook hoop. Maar laat ik eens verder gaan. Jezus volgende categorie pakken. Dat is Jezus in verleiding tot God de Vader. Of de verzoekingen in relatie tot God de Vader. En ik zou het ook kunnen zeggen in relatie tot God. En ik heb dat uit vers 9 tot 12 gehaald van dit stuk. Ik sla een stuk over, ik pak het thematisch dit keer. En dat gebeurt eigenlijk hier. Laten we gewoon onze gedachten er even heen gaan. En hij, dat is Satan, leidde hem naar Jeruzalem, stelde hem op een rand van het dak van de tempel en zei tegen hem, oh ja, als je toch God zoon bent, laat je me vallen. Vers 10, want er staat geschreven, aan zijn engelen zal hij opdracht geven, dan gaan de u om u te behoeden. En op de handen zullen zij u dragen, opdat gij uw voet niet aan een steen stoot. Elke verzoeking die in ons leven komt, zal door Satan gebruikt worden om een wicht te drijven in onze relatie met God. Dat is in essentie waar het op uitdraait. Om ons te verzoeken, om ons te verleiden om bij God vandaan te gaan. In de ruimste zin van het woord. Om ons in vijandschap met God te brengen. Elke verleiding, elke verzoeking vanuit Satans positie heeft dat als doel. En dan zeg ik, kom ik weer op dat punt, maar we zijn afhankelijk van God. Wij zijn niet autonoom. Wij zijn schepsel, hij is schepper. En wat naar voren komt is dat verlangen om autonoom te leven, om zelfstandig te leven. En wat is nu de kunst van de verzoekingen? Om volledig ondergeschikt te leven aan God. En Gods plan. Want Satan haalt een heel geniepige truc hieruit. Satan moedigt niet aan in directe openbare rebellie naar God. Ah, zeg God vaarwel, zoals Job zijn vrouw. Nee. Wel, de eerste keer ging het over het eten. Toen haalde Jezus de Bijbel aan. Wel, denkt Satan, dat ga ik ook doen. Kijk, hier is het tempel, 100 meter hoog ongeveer. Laat je me naar beneden vallen, want God de Vader heeft toch gezegd dat hij u zal opvangen, Jezus? Hij zal dat toch doen? Neem die stap in, geloof maar. Dat is bijna de aanmoediging. Dit is niet zomaar open publieke rebellie. In, je zou kunnen zeggen, die helder is en zichtbaar. Er staat in, zeg God vaarwel en ren van hem weg. Nee, dat staat hier niet. Dit is een geniepige. Er wordt een verzoeking onder de mantel van zogenaamd geloof of een geloofstap. Weet u wat dit is? Dit is een aanmatigende houding. Nee, dat woord gebruiken we niet zo vaak, hè? Satan hier Jezus in aanmoedigt is een aanmatigende houding. En ik zal het opschrijven. Op ongepaste wijze aanspraak maken op Gods bescherming. Op ongepaste wijze aanspraak maken op Gods bescherming. Dat is een aanmatigende houding. Ten onrechte iets opeisen. Dat is aanmatigend. En dat is wat Satan hier doet. Met die woorden in vers 9... Indien gij Gods zoon zijt, werp u zelf van beneden. Als je je eigen krachten niet gebruikt om dat brood te maken, laat je nu vallen en laat de Vader maar in actie schieten. Hij heeft het immers beloofd. Natuurlijk zal de Vader zijn zoon beschermen. Dat doet hij altijd. Weet u waar Satan op uit is? Om Jezus' smetteloze karakter om zeep te helpen. Laat je me vallen. Ik hoop dat je sterft. Want dan is er geen lijden en geen kruis. Dan is er geen verlossing meer mogelijk. En als je valt, dan moet de Vader wel reageren. Dan moet hij wel jou redden. Dan verplicht je de Vader om te handelen. Dat is de aanmatigende houding. En daarmee is de zoon niet meer onderworpen aan het gezag van de vader en de afhankelijkheid van de vader. Maar toetst de zoon de vader. En dat is de satanische verleiding. En hij gebruikte bij die innemende woorden, zoals ik dat hier al eerder las, Psalm 91, vers 11 en 12 komt eruit en er staat, aan engelen zal hij de opdracht geven, doe maar. Op handen zullen zij u dragen, opdat gij uw voet niet aan een steen zult werken, geen teen zal de grond raken, Heer Jezus. Test het maar. Val maar. Wat een verleiding, hè? Wat een verleiding. En dat ook nog onder een mantel van geloof. Een geloofstap. En dat ook nog met Bijbelversen onderbouwd. Hebben wij dat ook niet vaak? Als de Bijbelversen bij zijn, als ik het zeg, ja, als uw voorganger, dan denkt u van, ik neem het en ik loop ermee en ik ren ermee. En dat is geoorloofd, want de voorganger zegt het. Hij heeft het schriftwoord uitgelegd. En ja, dan zal ik voor de troon van Christus verantwoording voor af moeten leggen. Daarom staat er ook, laat niet velen van uw leraren zijn. Dat is maar goed ook. Als er een Bijbelvers bij is, wandelen wij zo weg. Maar het staat er toch? Kijk eens naar Jezus' waarachtige uitleg. Vers 12. Wat een verleiding in relatie tot zijn vader. Zien we dat? Jezus antwoordde staat en zeide tot de Satan. Er is gezegd, gij zult de Heere, uw God, niet verzoeken. De Heer die begrijpt exact wat hier aan de hand is. Het is niet een geloofstap waar hij in uitgenodigd wordt. Het is een verzoeking om een wicht te drijven tussen de vader en de zoon. Dat de zoon de vader wel zou testen. Dat de zoon de vader voor het karretje spant. Dat de rolverdeling in de drie eenheid omvergeworpen wordt. Dat de gehoorzaamheid van de zoon die zo vaak gezegd heeft, als je door het Johannes evangelie heen leest, ik ben gekomen om de wil van de vader te doen. Dit was het moment waar Satan hem verleidde om zijn eigen wil voorop te zetten, zijn eigen verlangens. Werp je maar, de vader zal je toch dragen. Weet u waar dit op neerkomt? Het is het toetsen van Gods beloften. Toets het maar. Maar eigenlijk in essentie is het twijfelen. Aan wat? Aan Gods volmaakte plan. Waarom moest de Heer Jezus 30 jaar leven? Waarom kon hij niet gewoon als volwassen man, en ik heb dat eerder gezegd, volwassen man, 5 minuten voor de kruisdood, voor de kruisiging binnenkomen, aan het kruis genageld worden, alle toorn van de vader dragen en weer vertrekken? Dat was onmogelijk. Zijn wandel op aarde was gegeven om te laten zien dat er maar één mens op aarde geleefd heeft zoals God de Vader dat vroeg. En dat is Jezus Christus. Hij is werkelijk een tweede Adam. Verzocht tot het maximum in de relatie van God en zijn Zoon. En de Heer Jezus Christus moest hier volledig vertrouwen in zijn mensheid. Dat het volmaakte plan van zijn vader ook volmaakt was. Dat de weg van de vader ook volmaakt was. En hij had nog steeds een lege maag, hè? We vergeten dat. Zo snel zeggen we, nou wel, wat is een tweede verzoeking? Nee, dat is een opeenstapeling van verzoeking, want zijn maag knort nog steeds. Dat Gods volmaakte plan ook het meest wijze is. En dat Gods raadsbesluit een volmaakt raadsbesluit is. Wat zegt de Heer? Heel eenvoudig. Gij zult de Heer uw God niet verzoeken. De Heer Jezus weigert om die verlangens de overhand te geven. Die verlangens die een wicht drijven tussen hem en de vader. De Er is ooit maar één moment geweest dat er een wieg gedreven is in de relatie tussen de Vader en de Zoon. Kennen we die nog? Op Golgotha. Door de Vader geïnitieerd. Waarin de grote duisternis over deze aarde kwam. En waarin de Zoon aan het kruis het uitschreeuwt: mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? Dat is het enige moment en nooit meer zal er een wieg gedreven worden tussen de Vader en de Zoon. Maar de verleidingen waren zeer groot om het voor die tijd al te bewerken door Satan. Een prijs, onze Heer Jezus, dat hij heeft stand gehouden en niet voortijdig die wieg heeft toegestaan en toegelaten. Nooit zal de Heer Jezus meer op enige wijze gescheiden worden. Of de wieg tussen Vader en Zoon er zijn. Dan voor die tijd. Dan bij het kruis. Nooit voor die tijd en nooit na die tijd. En wij worden daarin verleid. Wij worden verleid om een wieg te laten drijven tussen de relatie met God. Vanochtend zei Frans over gehoorzaamheid. Gehoorzaamheid, weet u wat dat inhoudt? Enorme risico's. Ik moet God blindelings vertrouwen dat wat hij zegt het allerbeste is. Het is makkelijk als je een volle maag hebt. En er is geen eten thuis. Of er is eten overvloed te zeggen van God is goed. Als je een lege maag hebt. Moet je dan zeggen, het is goed dat ik geen eten heb op dit moment. Want dat is Gods plan. Dat is wat God heeft voor mij. Ik laat geen wieg drijven tussen God en de relatie met God. Wij moeten enorme risico's nemen. Om te gehoorzamen. Gehoorzaamheid vraagt per definitie dat wij risico's nemen. En dat wij er inderdaad onze verlangens aan ondergeschikt maken. Maar onze verlangens, die gaan vaak op de loop met ons. Wanneer wij de gehoorzaamheid met de Vader niet als grootste goed zien. Zie dan wat er getrokken. En dat is een mysterie bijna die gaande is. Als de weerstand zo groot wordt. En de verleidingen aan alle kanten zo krachtig worden in onze verlangens. Dat wij zelfs zeggen van, ik weet wat ik moet doen. En we vallen. Zal ik eerlijk zeggen, meestal. Dan vallen wij heel gemakkelijk. En ik ben al in een fractie van een ondeelbare seconde zijn mijn verlangens om. Ik loop op straat, ik heb geen honger, ik ruik pizza en ik heb in één keer spontaan honger. Denk ik. Verlangens worden opgewekt in een ondeelbaar ogenblik. Zo is het ook met mijn relatie met mijn hemelse Vader. Ik wil graag, verlang graag naar meer van Christus in mijn leven. In een ondeelbaar ogenblik ligt dat verlangen totaal aan puin en is die om zeep. In mijn handelen en wandelen, omdat ik zo gewoon ben om daaraan toe te geven. Want het risico om tegen die verlangens in te gaan, daarover te heersen, ben ik niet gewoon en de verlangens heersen mij. We zijn gauw geneigd om een binnenbocht te nemen. Hoe vaak hebben wij niet dat wij ons afvragen als wij in een situatie zitten en die is zeer lastig op vakantie. Je wil geld pinnen en het pasje vertrekt en komt niet terug. Is dan onze eerste gedachte, dank u Heer. Dit moet wel het beste zijn voor mij. Nee, mijn verlangen op dat moment wordt niet gevoed. Want ik had verlangen om geld in mijn hand te hebben, om rust te hebben, want dat geld gaf mij rust. Want dan kon ik dingen doen die ik gepland had, waar ik naar verlangde in de vakantie. En in een ondeelbaar ogenblik stijger ik voor Gods plan. Ik tenminste. Aan de buitenkant kan ik nog zo vroom zijn. En nog zo geduldig en langmoedig. Dan vraag maar aan mijn kinderen, trek me lang genoeg met mij op, zo geduldig en langmoedig ben ik dan niet. Dan is mijn eerste vraag, dan maar de andere kaart, creditkaart. Want we hebben meer oplossingen. Is het niet? We geven God de schuld van situaties. Dingen zijn ons afgenomen. Ik heb niet meer wat ik graag zou willen hebben. We hebben geen kinderen gekregen. Ja. Pijnlijk, ja. Is dat een rechtvaardig verlangen? Ja. Kan een wicht drijven tussen onze relatie met God. We kunnen zelfs zo in de pinarie raken en in één keer aan de andere kant gaan. En inderdaad zeggen van ik ben zo zondig en ik heb daar zo zondig en ik durf niet eens meer naar God te gaan. Dat is precies hetzelfde. Onze verlangens zijn zo ver om dat ze inderdaad onze verlangens niet eens meer sturen naar God toe. Ah, jongens, onze verlangens zijn luguber als we ze goed bekijken. En toch heeft de Heer God ze in ons gelegd. En de Heer Jezus had ze. En de Heer Jezus is verzocht inderdaad, net zoals ons, in relatie tot de wereld, in relatie tot de Vader. En hij zondigde nooit. Hij is zo nabij gekomen. De verzoekingen waren zo krachtig. Dat wij dat ons niet voor kunnen stellen. Waar u ook bent, wat u ook meemaakt, ik kan maar één ding zeggen. De Heer heeft het meegemaakt. Daarom werd hij mens. Daarom leefde hij 30 jaar. Daarom werd hij tot het maximum verzocht. En daarom kan Hebreeën die mooie woorden ook weer zeggen die ik al regelmatig gebruikt heb. Want wij hebben, en ik zet het in het positieve, wij hebben een hoge priester. Die mee kan voelen met onze zwakheden. En die zwakheden is niet eens onze zondige natuur. Dat zijn onze neutrale verlangens, maar wat zijn wij zwak om die neutraal en goed en legitiem te houden. Die in alle gelijk, die op gelijke wijze als wij is verzocht geweest. Maar luister, dan zonder te zondigen. Maar weet u vers 16 wat er achteraan komt? Luister. Laten we daarom met vrijmoedigheid tegemoet gaan tot de troon van de genade, opdat wij barmhartigheid ontvangen en genade vinden om hulp te verkrijgen op de juiste tijd. Daarom moest de Heer Jezus verleid worden en verzocht worden. Zodat Hij weet wanneer wij het nodig hebben. Zodat Hij met ons mee kan voelen en weten wat het is. En u overkomt niks unieks. We hebben een hoge priester die met ons mee kan voelen. De mens. Jezus Christus. Kent u hem zo? En ik hoop dat u inderdaad, als u de Heer Jezus kent als uw persoonlijke verlosser, dat het niet alleen maar die Zoon van God is, hoog, glorieus, triomferend, die terug zal komen, maar een God die zo nabij is gekomen. Dichterbij dan de Heer Jezus kan God niet komen. En dan kan ik ook inderdaad zeggen, Hij is werkelijk onze vriend in de strijd. Hij staat naast u, Hij staat achter u. Hij heeft meegemaakt wat u meemaakt. Hij heeft hier geleefd als een volwaardig mens en is verzocht. Hou uw ogen op hem gericht. En wandel zoals hij. Laat u voeden door zijn woord, en ik kan u al een stuk zeggen, en leiden door zijn geest. Want daar begon het mee. Hè? Hij werd door de Heilige Geest geleid. De Heilige Geest vertrok niet. Toen hij in de woestijn was, de Heilige Geest bleef bij hem. En diezelfde geest heeft u en ik in ons leven gekregen. Dat wij daaraan ondergeschikt mogen maken. Dat te zeggen, Heer, mogen onze verlangens zo zijn. Dat ze steeds meer overeenkomen met u. Als u de Heer Jezus niet kent, als uw verlosser. Dan is dit het moment om naar hem te vluchten. Hij is de enige Heer en Heiland die vergeving van zonde bewerkt heeft. Als u zich vernedert voor hem, hem in geloof aanneemt, u bekeert van uw zonde, staan zijn armen wagenwijd open. Doe het nu en doe het vandaag. Ik dank u voor uw voorbeeld, Heer Jezus, hoe menselijk u ook was. Aan de ene kant kunnen wij zien, Heer, dat u zondeloos was, dat u zelfs niet kon zondigen, maar dat die verleidingen helemaal overeenkomen met wat wij meemaken. Mag dit voor ons allemaal praktisch zijn, Heer. Mogen wij dan ook vragen dat u ons wil laten zien wie wij werkelijk zijn, en dat is heel individueel. Als hier mensen zijn, Heer, die gebogen zijn over hun misschien wel hele corrupte verlangens, dan wil ik zo bidden dat u hen opbeurt. Dat u hen sterkt, Heer Jezus, want u bent een hoge priester die de zwakheden van ons kent. Die de zwakheden van elk individu hier kent. En Heer, als wij niet geraakt zijn op punten waar we wel geraakt zouden moeten zijn, dan wil ik vragen dat u dat met uw geest in ons wil bewerken. Dat wij ook mogen zien waarin wij onze verlangens niet onder controle hebben. Dat wij eenvoudig gewoon corrupt leven en ons helemaal niks meer afvragen. Dat we corrupte verlangens voeden zonder dat we het doorhebben. Heer, wij kunnen niet eens zien waar het begint en het eindigt. Wanneer iets van legitiem naar corrupt gaat. We kunnen niet eens zien, Heer, alle facetten die er aan onze verlangens getrokken worden en die van invloed zijn op onze verlangens. Heer, zelfs als we te weinig slaap hebben, heeft dat invloed. Wat voor eten we gehad hebben, heeft invloed. Of we werk hebben, Heer, en of we geen werk hebben, of we financieel wel of niet makkelijk rond kunnen komen. Heer, hoe onze relatie met u is. Heer, er zijn onnoemelijk veel factoren die van invloed zijn op onze verlangens. Mogen wij dan vragen dat u onszelf allemaal heel individu wil leiden, Heer Jezus. Opdat wij barmhartigheid mogen ontvangen en genade mogen vinden bij uw troon, Heer Jezus. Want u bent verzocht zoals wij. Geprezen zij uw naam, Heer Jezus, tot in eeuwigheid, voor uw mensheid. Amen.